Als je het hebt over het ego, dan heb je het eigenlijk over het lichaamsbewustzijn. En in dit lichaam liggen deze trauma's opgeslagen. En wat het ego dus continu doet, is herinneringen uit het verleden projecteren naar het nu. En daarmee creëert het ego, of onze menselijke zelf, ook continu dezelfde resultaten. Het ego drijft op wat het kent en wat het weet. Want daar vindt het zekerheid en veiligheid in. Vanuit die kracht, en die kracht heb je van de divine, van God, van de bron gekregen, om te zeggen, oké, ik wil niet meer een gevolg zijn van mijn verleden. Mijn verleden bepaalt niet wat ik ervaar. Mijn verleden bepaalt niet hoe ver ik kan komen. Jij bepaalt, jij staat aan het schip. Ik heb mezelf gerealiseerd dat op het moment dat ik hoe zeg, ja hoe dan, dat ik eigenlijk die vraag stel vanuit een level van bewustzijn, en dat het antwoord nooit gevonden kan worden op datzelfde level. Probeer die hoe-vraag niet te stellen. Want het ding is dat de hoe alleen maar beantwoord kan worden door de divine. Als kind leren wij dus al, oh, wacht even. Ik ben verantwoordelijk voor het geluk van iemand anders. Het is mijn schuld dat die andere zich niet goed voelt. En dat moet ik fixen. En dit is die shift. Het werkt eigenlijk andersom. En dit is zo moeilijk. Want het is een programmatie. Dit is dus de practice. En de vraag is, wil je deze practice doen? Continu bewust zijn. Niet wegzakken in dat onderbewustzijn op die automatische piloot. Hup, terug naar dit is wat ik wil. Dat is jouw kracht. Het hele leven is gewoon een masterpiece. Dat wordt aangestuurd door de divine. En het is zo groot. Ons logische brein, onze logica, kan daar niet bij. En ik denk ook niet dat dat iets is wat je dus zou moeten willen. Want het is het domein van de divine.
Wat is dat nou? God, grote geest, de bron, source, allemaal verhalen. En wat kunnen we ermee? Hoe komen we daar? We moeten het maar geloven. Maar laten we daar eens op in gaan zoomen. Van hoe komen we daar nou? Hoe weten we nou dat er zoiets is? Hoe voelen we dat? Vandaag hebben we daar een te gekke gast voor gevonden. Jullie kennen haar al van de eerste aflevering van dit seizoen. Haar naam is Istara Araminta. Istara, goedemorgen, welkom.
Dankjewel, goedemorgen.
Ja, en wel uit het zonnige Portugal. Dat is waar je woont, in Algarve. Toch heel fijn dat we online elkaar kunnen vinden en deze online podcast kunnen opnemen. Nou ja, wij hadden het idee al om een vervolgopname te gaan maken. En dat werd al snel het idee om een serie ervan te gaan maken. En dat was al voordat we de podcast online hadden gezet. Toen die online kwam, zagen we ook wel dat dat een goede gedachte was. Want de reacties, die logen er niet om. Dit was echt, we hebben veel mooie reacties gezien met de Lumens podcast. Maar dit ging wel echt een laag dieper voor mijn gevoel. Dit ging echt van wow. En sommige mensen zeiden dat ook letterlijk. Van ik volg al jaren spirituele podcasten. Maar dit ging voor mij echt een laag dieper. En het activeert me ook. Dus echt diepe dank.
Ja, mooi.
Ja, wat doet het met jou als je dat soort dingen leest?
Dit is waarvoor je het doet. Dit werk, het is zo ontzettend mooi, zo bijzonder, zo een dankbaar gegeven. Ik geloof echt dat het een soort van roeping is om mensen daarin verder te helpen, mensen daarin verder te begeleiden. Want inderdaad, wat je heel erg terecht zegt, van ja, dat stukje hoe. Ja, weet je, dat is natuurlijk, als je de hoe weet, ja, dan weet je alles. En ik vind het heel bijzonder om op mijn manier daar een stukje in te mogen bijdragen. En extra bijzonder om dat samen met jou te mogen doen in deze setting. Omdat ik ook weet hoe jou dit drijft en hoe jou dit raakt. Dus dat vind ik alleen maar heel erg mooi en bijzonder.
Ja, laten we daar zo eens op ingaan. Dus beste kijkers, welkom in dit gesprek. En mochten jullie dit gesprek weer gaan waarderen, dan vinden wij het heel fijn als jullie delen in je netwerken, in je vriendengroepen. Ga naar onze website tijdboeklumens.nl, kun je inschrijven voor de nieuwsbrief. Kun je ook de broodnodige donatie achterlaten voor ons, daar draaien wij op. En natuurlijk het boek aanschaffen, The Divine Romance Experience. de vorige keer in mijn enthousiasme helemaal vergeten om het in beeld te brengen. Bij deze nog een keer. Ik heb hem hier ook theatraal neergezet. Zo van, nou, dat gaan we niet meer vergeten. Nee, maar wat je zegt, Istara. Weet je, ik heb 4 jaar geleden inmiddels begon ik zelf visioenen te krijgen. En ja, dat ging over de mooiste dingen. Het ging over alles en iedereen, het bestaan en de overgangsfase waar we nu als mensheid in zitten.
Mm-hmm.
En ik ben gaan zoeken naar herkenning en aansluitingspunten.
Ja.
Ja, en dat vond ik dus bij jou echt tot op de bodem. En dat heb ik nooit eerder echt zo gevoeld. Dus ik vind het heel leuk dat je dat ook teruggeeft, van dat je het bijzonder vindt om met mij te doen. Ja, ik vind het echt een hele mooie combi en aansluiting op elkaar. Dus ja, ik ben er minstens zo blij mee. Ja,
ja, mooi. Ja.
Ja. Hey, nou, je hebt net mijn intro gehoord van God, bron, de divine. Wat is dat nou? En zo begint jouw boek ook. En de Bijbel begint zo. God sprak en de schepping was er. En wat dan een tijdje in mij zit te borrelen van... Ja, de logica om bij het begin te beginnen is natuurlijk logisch. Maar wat is nou eigenlijk het begin, weet je? Het begin van de schepping, ja, dat is een verhaal. Dat is niet mijn begin. Mm-hmm. Weet je, mijn begin was dat ik ergens als kind mijn dingen begon te herinneren. En dat is in mijn herinnering mijn begin, mijn waarneming. En ja, mijn gevoel is van... als we daar nou eens bij beginnen, dat echt letterlijk ieder wezen, ieder mens daar aansluiting in kan vinden en kan herkennen van, hey, dit gaat ook over mijn leven, dit herken ik wel. En ja, dat dan ja, praktisch voor iedereen een aanknopingspunt er kan zijn. En dat we dan in het vervolg van de serie die we gaan maken, de stroom van het boek gaan volgen. Ja, dat boek zit een hele logische opbouw in en dat stroomt. Maar dit stukje ervoor, dat lijkt me ook wel echt heel fijn om nog te bespreken.
Ja.
Ja, dus hoe gaan we dat doen?
Ja.
Je opent je ogen, je wordt wakker op een dag. Ja, je weet, ik leef, ik besta. En dan? Hoe zou jij dat aanvliegen?
Nou, hoe ik het zelf zeg maar zie en ervaar is dat... Iedereen die incarneert op aarde, op deze planeet, in een lichaam, in een stoffelijk geheel, laat ik het zomaar eventjes noemen. Eigenlijk is het heel erg bijzonder dat eigenlijk ook al gebeurt. Dat je incarneert. En misschien moeten we daarvoor een stapje terug gaan. Ik denk dat we uit een tijdperk komen of uit een tijdlijn komen waar het eigenlijk onmogelijk was om die zoektocht naar... Wie zijn wij? Waar komen wij vandaan? Om al die antwoorden te vinden, die konden wij niet vinden in de tijdlijn waar we vandaan komen, de oude tijdlijn. En eventjes in de yoga-wetenschap noemen ze dat Kali-yuga. Kali-yuga is de tijdlijn waarbij de zon en de planeet het verst van elkaar afstaan. En nu is de planeet Aarde eigenlijk al dichter naar de zon, toe gaan staan. En dat betekent dat er meer licht komt op planeet Aarde. En meer licht is dus ook meer bewustzijn. En nu leven we in een nieuwe tijdlijn, al een poosje, waardoor wij dus de kans krijgen als mensheid om na te gaan denken over superbelangrijke vragen. He, vragen die jij jezelf stelt, vragen die mensen zichzelf stellen op het spirituele pad. Ja. We leven in een bijzondere tijd waar we dus de kans krijgen om ons bewustzijn te verruimen. Waarom doen wij wat we doen? Waarom voelen wij wat wij voelen? Waarom ervaren wij wat wij ervaren?
Mm-hmm.
En als je incarneert en je komt hier op planeet Aarde, dan wat je eigenlijk waarneemt is een fysieke of een stoffelijke realiteit. En er komt een moment ergens in je leven dat je denkt van, maar is dit nou alles? Want hoe komt het dan dat ik bepaalde dingen voel en bepaalde dingen ervaar? En vanaf dat moment ga je jezelf misschien bepaalde dingen afvragen. En dat is eigenlijk het startpunt. Het startpunt van iedereen. Je gaat je dingen afvragen. En hierdoor komt er hopelijk ooit een moment dat je verder gaat kijken dan deze aardse realiteit. Dan deze stoffelijke wereld. En dan kom je eigenlijk al heel snel terecht bij een andere wereld. Je kan het een naam aan geven, de astrale wereld of de energetische wereld. En als je gaat kijken naar de energetische wereld, dan kom je uit bij drie belangrijke aspecten van ons menselijk bestaan. En de drie meest belangrijke aspecten van ons menselijk bestaan is reïncarnatie, karma en de chakra's. Mm-hmm. Deze trinity, dit is eigenlijk wat ervoor zorgt, it keeps the circle going. Ja. Vroeger werd ons verteld, in die oude tijdlijn, werd ons verteld dat als wij God willen vinden, of als wij liefde willen ervaren, of als wij genade willen ontvangen, of als wij verlossing willen ontvangen, dat we daarvoor naar de kerk moeten gaan. Of dat wij een plek moeten zoeken waar iemand, een uiterlijke autoriteit, ons die genade zou geven. En nu zijn we dus in die tijdlijn aangekomen waarbij we ons realiseren, hé, maar wacht eens eventjes, het vinden van liefde, het vinden van wijsheid, het vinden van rust, van kalmte, van overvloed. Wacht eens even. Het is niet te vinden bij een externe autoriteit of in een extern gebouw of in deze externe wereld überhaupt. Het is iets wat wij kunnen vinden in onszelf.
Ja, dat vind ik dus interessant, ja. Het buiten je zoeken en het niet vinden totdat je het uiteindelijk in jezelf vindt. Ja, ik denk dat dat heel herkenbaar is. Weet je, er zijn genoeg verhalen van mensen die de wereld bezitten en nog steeds niet gelukkig zijn. Een tijd terug hoorde ik een verhaal van een miljonair. Ging van 30 miljoen, viel die terug naar 20 miljoen. En die pleegde suïcide.
Ja.
Want die zag het niet meer zitten. Ja. Dan denk ik echt, ja, wauw. Dan is echt het externe echt zo leidend. Maar ja, hoe kun je dat eerder doorbreken? Hoe gaat zo'n proces, weet je? Want het is zo destructief om het maar buiten je te zoeken, want het is grensoverschrijdend. Ik persoonlijk geloof dus, daarom ook het belang van dit gesprek, zolang we niet met God leven of met die eenheid leven, weten dat wij daar onlosmakelijk mee verbonden zijn, zal er afgescheidenheid zijn en daarmee strijd en oorlog en ellebogenwerk. Dus het voelt voor mij zo essentieel en zo wezenlijk. En dat drijft jou ook natuurlijk. Maar ja, wat kunnen we doen om daar bedding aan te geven, daar richting aan te geven, dat het sneller herkend kan worden?
Hmm. Ja.
Beetje lange vraag, maar daar ben ik goed in.
Ik snap jouw vraag heel erg goed. Er is niet één duidelijk antwoord, denk ik. Er is denk ik niet één weg. Er is niet één oplossing. Ik geloof heel erg dat ik een holistisch wezen ben. En alles in het leven kan bijdragen aan die realisatie van wie ik eigenlijk echt ben. En ik denk dat we, als we gaan kijken naar hoe komen we uiteindelijk dan bijvoorbeeld op het spirituele pad, laten we daar beginnen. Of hoe beginnen we die zoektocht naar die liefde, naar die bron van liefde, naar die bron van onvoorwaardelijkheid. Ik denk dat we al het helingswerk wat we doen, al het traumawerk wat we doen, alle sessies, alle therapieën, alles wat wij uiteindelijk doen, doen wij niet om van onze trauma's af te komen. Uiteindelijk doen we dit omdat wij op zoek zijn naar onze eigen divinity, naar onze eigen goddelijkheid. En dit is wat we missen. En het is, als je incarneert, dan zie je deze stoffelijke realiteit. En ik probeer elke keer onderscheid te maken tussen stoffelijk en vast en fixed, wat ik meer mannelijk, als mannelijk ervaar, versus het energetische, het gevoel. En als je dan dat verhaal vertelt over die miljonair en die heeft dan iets verloren en die pleegt zelfmoord. Dit is wat we jaren en jaren hebben gezien. Jaren en jaren hebben we onszelf een manier van leven en een manier van manifesteren en een manier van creëren aangeleerd, waarbij het externe wordt gezien als een trofee. Oh, ik heb zoveel geld. Oh, ik heb deze baan. Oh, ik heb dit huis. Oh, deze auto. En ik geloof heel erg in Oké, hoe kun je die twee nou samenvoegen? Want je kunt al het geld van de wereld hebben. Je kunt een mooi huis hebben. Je kunt een mooi gezin hebben. Maar ondanks dat kun je jezelf nog steeds doodongelukkig voelen. En dit is geen straf. Dit is niet, oh weet je wel wat. Dit is eigenlijk de boodschap van wacht even. Er is eigenlijk een ander mechanisme wat mij gelukkig maakt. Er is iets anders. Weet je, het is niet deze baan. Het is niet deze partner. Het is niet dit huis. Het is niet deze miljoenen. Het is iets anders. Maar wat is het dan? En dat is de transitie die we aan het maken zijn. Want op het moment dat je dus dingen gaat zien als symbool van status, waar jij dus jouw identiteit aan ontleent. Ik voel me goed omdat ik een dikke auto heb. Of ik voel me gelukkig omdat ik nu een goede baan heb. Dus dat is de reden waarom jij je gelukkig voelt. Maar wat gebeurt er dan op het moment dat het weg is? Op het moment dat je het niet meer hebt?
Ja,
nou, dan zul je dus merken, wie ben ik dan? Dan blijft er niks meer van mij over. Dus met andere woorden, wij hebben onze macht weggegeven. En wij zien externe objecten als, oké, als ik dat heb, dan voel ik mij gelukkig.
Ja.
En dan komt er op een gegeven moment, en daar zitten we dus nu in, het proces van oké, nu heb ik dat, maar nu voel ik me nog steeds niet gelukkig. En wat er dan gebeurt met ons is, dan willen we het volgende. En als we dat hebben, dan voelen we ook nog steeds onszelf niet gelukkig. Dus we komen ergens eindelijk tot een realisatie dat je dingen aan je leven kunt toevoegen. En die dingen kunnen ook heel erg waardevol zijn. En die kunnen jouw leven mooier maken. Maar het verandert niet jou. Het verandert niet jouw innerlijke ik.
Ja. Ja, dat doet mij echt denken aan een ander visioen wat ik heb gehad over wat God dan is. En de oneindigheid daarvan is in mijn ogen dus hetgeen waar wij onbewust naar op zoek zijn. De oneindige almacht zie ik terug in hoe bedrijven altijd meer willen. Meer macht, meer geld. De oneindige puurheid zie ik terug in pedofilie. Weet je, de zoektocht naar de divine. En dan zit je hier in een afgescheiden wereld van vergetelheid. En je gaat op zoek en die diepe herinnering zie je gewoon nergens om je heen, maar wel dingen die erop lijken. En dan ga je er achterna. Maar altijd, vroeg of laat, concluderend, dit was het niet.
Ja.
Het is een doodlopende straat.
Ja.
Ja, en wat mij zo drijft, ik zit weer heel lang een vraag in te leiden, maar wat mij nou zo drijft is van, ja, kan het wat minder ellendig? Weet je, wat kunnen we doen om het georganiseerde kindermisbruik, een machtswellusteling, iemand die manipuleert, wat ik zelf ook nog steeds in mij heb. Wat kunnen we doen om dat wat soepeler in banen te begeleiden, om sneller tot die divine te komen, tot die realisatie van, oh wacht, het is niet daar. We kunnen daar intern mee verbinden en daarmee de overvloed en de heelheid voelen.
Nou, om antwoord te krijgen is het denk ik als allereerste belangrijk dat we ons bewustzijn leren verruimen naar een grotere realiteit. Want als wij blijven kijken naar deze planeet als dit is goed en dit is slecht, dit kan wel, dat kan niet, dan zijn we eigenlijk continu bezig met iets willen fixen dat buiten onszelf staat. Dus als we het hebben over de georganiseerde kindermisbruik, of het maakt niet uit wat het is in de externe realiteit, we zijn zo geneigd om dat te willen fixen, om iets te willen fixen wat eigenlijk niet eens, zeg maar, waar wij niet eens zoveel invloed op hebben in die zin. Waar wij wel heel veel invloed op hebben, en dit is het moeilijke, dit is wat heel moeilijk te accepteren is, denk ik, voor heel veel mensen. Maar het enige waar wij controle en invloed over hebben, is onszelf. Dus het begint bij ons. Verandering begint bij ons. In ons innerlijke zelf, in ons bewustzijn, in ons lichaam, in ons hart. Zodra wij worden geboren, dan we zijn eigenlijk van origine high frequency beings. En dat zie je ook als je wordt geboren. Dus je merkt het al zodra er een moeder zwanger is. Hè, de blijdschap die iemand kan voelen, de vreugde, hè, de enthousiasme. Weet je, alles wijst erop, weet je wel, dat er iets komt, zeg maar, waar we allemaal heel blij van worden. Een high frequency being. En zodra het kindje er dan is, dan trekt zo'n kindje van nature al overvloed aan. Toen jij babytje was, trok je van nature overvloed aan. Je trok van nature liefde aan, aandacht aan. Je kreeg knuffeltjes, je kreeg kusjes, er werd voor jou gezorgd, je kreeg speelgoed, je kreeg eten. Je zat in de kinderwagen, iedereen lachte naar jou, iedereen vond jou leuk, lief, aardig, cute. En als je opgroeit, dan krijg je aanmoediging, complimentjes, je doet het goed. Je hebt de eerste keer gepoept, goed gedaan, weet je. Er is voldoende overvloed. En ergens onderweg raken wij die herinnering kwijt. We raken de herinnering kwijt dat we high frequency beings zijn. Dat we goddelijke wezens zijn. En onze reis gaat eigenlijk over, niet per se over, je moet hard werken, want dat is wat wij denken. Je komt hier, je moet hard werken, je moet presteren, je moet veel bezitten, je moet veel creëren. En dat is dan ook wat wij doen. En hoe meer we dat doen, hoe meer we eigenlijk afgescheiden raken of wegdrijven van die goddelijke identiteit, van die goddelijke herinnering. We zijn zo druk bezig met van alles in de buitenwereld, dat we vergeten, helemaal wacht even, het is eigenlijk hier, het zit eigenlijk hier. En het enige wat wij hoeven te doen, is onszelf herinneren, ik ben al een high frequency being. Daar hoef ik niks meer voor te doen. Daar hoef ik niet harder voor te werken. Het enige wat je hoeft te doen, is jezelf dat herinneren. Dat is wie ik ben. En daarvoor opkomen. En vanuit die realisatie, vanuit die herinnering, en daar al je werk en al je devotie aan besteden, vanuit dat werk, wat er dan gebeurt, is dat die laagjes, ik noem het schillen, de schillen om je hart, die lossen dan langzaam op. De schillen zoals angst, de schil zoals bijvoorbeeld racisme. Allerlei schillen creëren wij eigenlijk om ons heen, waardoor wij ons niet meer kunnen herinneren, hey, ik ben eigenlijk goddelijk gecreëerd, ik ben gecreëerd in het evenbeeld van de divine. Wij fixen dingen aan de buitenkant in plaats van aan de binnenkant. Maar zodra wij beginnen aan die binnenkant, wat er dan gebeurt is, wij gaan ons die goddelijke identiteit, onze divinity within, gaan we steeds meer herinneren. En daardoor wordt de frequentie die wij uitstralen, wij zijn energie, wij zijn de chakra's, de frequentie die wij uitstralen, die wordt sterker en sterker. En wat gebeurt er op het moment dat onze frequentie vergroot en wordt versterkt en verhoogd naar hogere capaciteiten? Dit is hoe energie werkt. De mensen met wie jij omgaat, de mensen met wie jij praat, de mensen die jij tegenkomt, de mensen die jij aankijkt, die voelen dat. Die denken, hé, er is iets aan hem, er is iets aan haar wat mij tot die persoon aantrekt. Alles is energie. Alles is frequentie. En die persoon die raakt geïnspireerd door jou. Die persoon die voelt zich aangetrokken tot jou, gemagnetiseerd naar jou toe. Die persoon die gaat zich kalibreren met jouw energie, met jouw verhoogde energie. Mm-hmm. En die persoon die gaat aan, die denkt, ja, dit is het. En die persoon gaat zijn eigen frequentie daardoor ook verhogen. En die ziet ook weer andere mensen. Die ontmoet ook weer andere mensen. Die kijkt ook weer tegen naar andere mensen. Die praat ook weer met andere mensen. En die steekt de volgende persoon weer aan. En zo creëer je het ripple effect. En zo gaan we de wereld veranderen. En niet van buiten naar binnen, maar van binnen naar buiten.
Ja, ja. Ja. Ooit zei een docent tegen mij, ja, die Ferdinand is altijd van de ja maar. En dan voel ik weer die... Kijk, als jij helemaal aan jezelf begint te werken, wat ik zie gebeuren om me heen, is dat het dan nog vanuit het ego gebeurt. En dat omschreef je de vorige keer ook zo mooi, van ja, dat is één en hetzelfde als met het divine en je hogere zelf en je ziel en het ego. Het ervaart alleen een andere realiteit. En waar ik zo naar op zoek ben, is van, kunnen we die ervaring omhoog brengen? Want wat ik zie met veel traumawerk is dat het allemaal nog steeds vanuit het ego gebeurt. En een soort labyrint is van traumawerk. En de focus komt steeds meer op het negatieve. Van, oh, ik heb dit stuk, ik moet dat verwerken. Ik heb dat met mijn vaderlijn nog liggen. En wat ik dus zie, is dat het helemaal niet frequentieverhogend is, maar vaak verlagend.
Ja.
En dan denk ik, ja, op welke weg zijn wij hier nou precies? Ja.
Mooi, ja. Ik denk dat dat een goede analyse is. En Ik denk dat het in ieder geval voor mij heel belangrijk is dat ik uit dat oordeel blijf van wat vind ik daarvan. Mm-hmm. Ik geloof namelijk dat iedereen gecreëerd is in het evenbeeld van de divine. En dat iedereen voelt, dit is het beste voor mij. Dit heb ik op dit moment nodig. En daar voeg je die vrije wil toe. En iedereen heeft zeg maar de mogelijkheid om keuzes te maken. Om antwoord te krijgen op de vraag, wat is nou hetgeen wat mij gelukkig maakt? En we willen alles ervaren, we willen alles onderzoeken, we willen alles experimenteren. Waarom? Zodat we zeker weten, oké, dit is het niet. Dit is het niet. En hoe meer wij erachter komen, oké, dit is het niet, hoe meer wij zeg maar in die, waar jij het mooi over vorige keer ook zei, over die ja, haarscherpe afstemming komen met de divine. Als je het hebt over het ego, dan heb je het eigenlijk over het lichaamsbewustzijn. En dit is eigenlijk wat ik in het begin bedoelde. Er komt een moment dat wij verder moeten leren kijken dan onze menselijke zelf. Onze beperkte zelf, onze sterfelijke zelf. De I, de ik, het ego. Het ego is het bewustzijn van het lichaam. Ik heb deze naam, ik heb deze kleur ogen, ik draag deze leeftijd, ik heb dit ervaren, dit is mij aangedaan. En op een gegeven moment zitten we op dat punt inderdaad van traumawerk van oké, weet je, en nu weet ik het allemaal wel. Ooit kwam ik ook op dat punt. Na 4 jaar therapie dacht ik, ja, en nou snap ik het allemaal wel. Nou weet ik het allemaal wel, maar ik voel me nog steeds, ik zal het woord niet uitspreken, maar ik voel me nog steeds dat, weet je.
Afgescheiden, niet, ja.
Ja, weet je, ik voel me nog steeds leeg. Ik snap het nu allemaal wel, maar ik voel me nog steeds leeg. En dat is precies nodig. Weet je, oké, en nu wil ik zeg maar het echte. En dan kom je erachter, wacht even, weet je. Er is meer dan alleen traumawerk. En ik maak zelf altijd onderscheid in verschillende tijdlijnen. Als ik het zo het makkelijkste kan benoemen. Als je het hebt over het ego, dan heb je het dus over het aspect van jezelf dat zich continu identificeert met dit lichaam. En in dit lichaam liggen deze trauma's opgeslagen. En wat het ego doet, is die staat op een bepaalde tijdlijn en die zegt, ik heb dit meegemaakt en daarom voel ik me zo. En omdat ik me zo voel, is dit het resultaat. En wat het ego dus continu doet, is herinneringen uit het verleden projecteren naar het nu. En daarmee creëert het ego, onze menselijke zelf, ook continu dezelfde resultaten. En dit is de tijdlijn van, wat in het boek staat, voorspelbaarheid en waarschijnlijkheid.
Juist.
Dus het ego zegt, ego is echt de logica. Het is logisch. Dit gebeurt, het is logisch dat ik me zo voel, want die persoon heeft mij dit aangedaan. Die persoon die heeft dit tegen mij gezegd, dus het is logisch dat ik me daar nu rot over voel. Dat is zeg maar wat het ego doet. Het ego duikt continu in het lichaamsbewustzijn. Wat is daar te vinden? Wat moet ik daar nog helen? En op een gegeven moment merk je, oké, dit wordt zo'n eindeloos proces. Dat was een moeras. Kom ik nooit meer uit. Wat je moet doen, is een andere tijdlijn gaan staan met jezelf.
Ja. Ja, en dan de vraag, hoe zet je die stap op een andere tijdlijn?
Door jezelf, mijn ervaring, nogmaals. Alles wat ik vertel is mijn ervaring overigens. Uh-huh. Door de keuze te maken vanuit die kracht, en die kracht heb je van de divine, van God, van de bron gekregen, om te zeggen, oké, en dit wil ik niet meer. Ik wil niet meer een gevolg zijn van mijn verleden. Mijn verleden bepaalt niet wat ik ervaar. Mijn verleden bepaalt niet hoe ver ik kan komen. Dit is wel wat het ego denkt. Ik wil iets anders geloven. Ik wil die keuze maken. Jij bepaalt. Jij staat aan het schip. Jij zegt niet, ik kijk hoe het schip gaat stranden. Nee, jij bepaalt hoe je de koers gaat varen. En op het moment dat jij achter dat stuur gaat staan, op dat schip, dan kun jij dus kiezen, oké, ik ga kiezen voor de diepere wateren, of ik ga kiezen voor wateren met hoge golven of met lage golven. Op het moment dat jij van tijdlijn shift, en naar die tijdlijn shift van mogelijkheid, dan shift jij dus eigenlijk naar het nu, Satchitananda. In het nu is overvloed te ervaren. Want in het nu heb jij een biljoen keuzes die jij opnieuw kunt maken. Die kun je niet maken in het verleden, die kun je niet maken in de toekomst. Jij kunt alleen maar nu, in dit huidige moment, kiezen wat jij wil geloven en wat jij wil ervaren. Dus jij kan kiezen op welke tijdlijn jij wil gaan staan.
Ja, voor mijn gevoel mis ik daar dan nog een stapje tussen. Mm-hmm. Want je zegt, ja, je bent er klaar mee om een product van je verleden te zijn. Ik ga het anders doen. En dan ineens zit je in het hier en nu. Maar hoe... Ja, het kan van alles zijn wat je dan anders wil gaan doen in plaats van je verleden. Weet je, maar wat gebeurt er in je binnenwereld om echt die stap te zetten?
De eerste stap is besluiten, oké, dit is niet meer wat ik wil. En ik wil een andere versie van mezelf ervaren. Ik wil een andere realiteit ervaren. En dit betekent dat als je het verleden niet meer wil, betekent dit dat je een ander persoon moet worden dan die je ooit was. Mm-hmm. Het betekent dus eigenlijk dat je een identiteitsshift moet gaan maken. Je moet andere dingen gaan denken, je moet andere dingen gaan geloven, je moet andere dingen gaan voelen, je moet andere dingen gaan zeggen, je moet andere dingen gaan doen.
Ja.
Hier kom je weer binnen eigenlijk, want dit is eigenlijk wat het chakrasysteem is. Als we het hebben over ons astrale zelf, onze energetische zelf. Onze chakras, daarin liggen niks anders opgeslagen dan de programmaties van wie wij zijn. Het is onze software.
Ja, dat doet mij ook aan mijn eigen proces denken van... Bij mij is ook heel veel uit mijn leven weggeknikkerd, wat heel pijnlijk was. Maar achteraf kijk ik ernaar, dat was echt heel dienend. Bepaalde relaties, met name, weet je, dan... Ik was best wel beïnvloedbaar nog, om eerlijk te zijn. En ik werd wel gezien als authentiek persoon, maar... Ja, ik was toch ook wel beïnvloedbaar door vrienden om me heen en wat zij ervan vonden. En doordat die wegvielen, had ik veel meer vrijheid om echt keuzes te maken.
Ja.
Weet je, en dat doet me ook denken aan een ondernemersgoeroe waar ik een tijdje redelijk fan van was. En die had een programma, een soort stoomcursus van een week. Dat kostte €40.000, geloof ik. Maar echt all in. En die zei onder andere, als jij echt succesvol wil worden, moet je al je relaties verbreken. Dan kom je bij mij een week op die cursus en dan word jij succesvol ondernemer. Nou, echt mega extreem, maar eigenlijk is het soort van vergelijkbaar met dit proces. Van echt je identiteit los durven laten, je werk, je relaties.
Yes. Ja.
En, maar ja, dat is wel echt heftig.
Ja.
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 En ik denk het enige wat je dan daar echt in kan bewegen is echt voldoende pijn of ongenoegen met hoe het is of hoe het was. En dat je echt zegt, klaar hiermee, echt tijd voor verandering. En zolang die motivatie die niet is, is dat wel heel lastig. Maar hoe zie jij dat?
Ja, en dit is precies wat het ego doet. Het is gehecht aan het verleden. Het blijft daar maar aan vasthouden. Want het ego doet het heel erg goed op zekerheid. Ook al is die zekerheid niet oké. Het ego drijft op wat het kent en wat het weet. Want daar vindt het zekerheid en veiligheid in. Ook al zijn de externe situaties, ook al zijn de vrienden niet goed voor je, ook al slaat jouw partner je, ook al word je misbruikt, ook al gebeurt er van alles, weet je, ook al heb je te maken met drugs of met alcohol. Weet je, dit is wat het ego doet. Ook al is het niet goed voor ons, en dit weten wij, toch blijven we daaraan vasthouden. En dit is exact wat ik bedoel.
Ja. Ja, doet me ook denken aan wat Bob de Wit in al onze allereerste podcast zei. Van mensen kunnen extreem veel verduren. Dat je echt gesteld staat. Je kijkt ook maar in de meest bizarre landen. Het gaat erom dat er een alternatief zichtbaar is.
Ja.
En pas dan kunnen mensen eruit stappen. En denk je, en dat is onder andere ook wat mij drijft met deze podcast. Ik voel ook zo'n intense dankbaarheid aan boeken die ik heb gelezen, podcasten die ik heb gezien. Weet je, en dat allemaal een soort sporten aan een ladder om uit die modder te kunnen klimmen. Niet wetende waar die ladder helemaal heen gaat, maar in ieder geval ben ik uit die eerste modder.
Ja.
Ja, maar vervolgens, hoe Want echt, ja, wat ik zeg net over dat labyrinth, weet je, het is zo'n spiegelpaleis aan illusies en waar zit je in? En telkens, dat was echt mijn proces van, en dat is denk ik heel herkenbaar, je komt in een nieuwe waarheid. En dan denk je, dit is het.
Ja.
En dan vervolgens komt weer nieuw ongemak. Dan denk je, hè?
Ja.
Dit was het toch? Maar daar kan je jaren in zitten. En ik denk dat dit hele proces aan zich meerdere levens kost.
Ja.
Maar telkens weer die nieuwe. En wat ik dus voor me zie, is dat labyrinth. Op een gegeven moment laat je het echt achter. En dan maak je de sprong om het vanuit echt het goddelijke te gaan bekijken.
Ja.
En dan is, ja, misschien kun je dat dan verlichting noemen of zo, weet ik niet.
Ja, precies. Ja, ik zie dat dus persoonlijk als, oké, je stapt op die nieuwe tijdlijn, je stapt in het huidige moment. En ook al zijn je externe omstandigheden dus niet perfect, jij hebt nu al wel de keuze om te kiezen, wat wil ik ervaren in mijn leven? En dit is dus onze kracht. Wij kunnen datgene wat wij ervaren, al innerlijk ervaren. Daar hoeven onze externe omstandigheden niet goed of perfect voor te zijn. En dit is het moeilijke. Want als ik even kijk naar mijn eigen verleden, naar mijn eigen jeugd, weet je, niks was in mijn leven perfect, niks was goed. Het was hartstikke onveilig. Het enige waar ik mezelf veilig voelde, was in die interne realiteit.
Ja.
En dat kan dus iedereen, niet alleen ik. Ik ben er absoluut geen uitzondering van. Iedereen heeft dit dus gekregen van de divine. Iedereen heeft nu al het vermogen om zichzelf gelukkig te voelen. Je hoeft alleen maar je ogen dicht te doen. Je hoeft terug te gaan naar een tijdlijn waarin jij jezelf gelukkig voelde. Het moment dat jij een keer op het strand liep. Of het moment dat je met je hond knuffelde. Of het moment dat je ergens heel erg dankbaar voor was. En je zit op dat moment al in de frequentie van overvloed, van dankbaarheid. En daar is jouw connectie met de divine te vinden. Want de divine is die bron van overvloed.
Ja. Ja,
en dat is wat we willen. Dat is wat we willen ervaren.
Ja. Ja, ik heb jou offline al verteld wat er 3 dagen na onze eerste podcastopname gebeurde. En we hadden het in ons gesprek over een droompartner ontmoeten. Nou ja, ik heb een vrouw ontmoet en dat, ja, ik kan het nog steeds niet bevatten en geloven. Weet je, en dat gaat dus ook hierover. Dat we zo dankbaar zijn voor alle pijn in ons verleden, want dat heeft ons gebracht waar we nu zijn. En in het verlengde daarvan realiseren we ons, als dit tijdelijk blijkt te zijn, wat uiteindelijk altijd ook zo is natuurlijk, maar stel, dit is eerder al tijdelijk, op welke grootsheid bereidt dit ons dan voor? Weet je, maar om dan continu dat vertrouwen erin te hebben, van het gaat alleen maar om de verbinding met de divine en wat dat gaat brengen. In plaats van dat we vast willen klampen aan een vorm buiten ons, zoals deze relatie.
Ja.
Ja. Maar, ik ben echt van de maars. ik heb daar wel moeite mee, weet je, want het triggert zoveel aan angsten en ik wil het toch vasthouden. En,
ja,
het ego gaat ermee aan de haal van, nou, goed voor elkaar gekregen. Terwijl ik voel, dit is echt een godsgeschenk. En zo ervaren we dat allebei. En het zit echt, weet je, maar hoe ga jij ermee om? Dat je daaraan vasthoudt, dat je, nou ja, dat de divine bovenaan blijft staan. En dat is ook, nou, wat in kerken vaak gezegd wordt, alles wat je boven God zet is afgoderij. Nou, nu snap ik ook waarom ze daar zo scheef op gaan. Want ik zie nu ook echt het belang daarvan om niks boven God te zetten. Niet je relatie, niet niks. Mm-hmm. Hoe ga jij daarmee om?
Mm-hmm. Nou, volgens mij is er ook een stukje in de Bijbel waar Jezus spreekt over het belang van ontvangen.
Mm-hmm.
Dat op het moment, ik weet niet meer eventjes exact de quote of de... Maar het gaat echt over, ja, als je dat het zo ontzettend belangrijk is dat je leert ontvangen. En dit is eigenlijk denk ik ook waar je het over hebt. Wat ik probeer te doen in mijn eigen leven is alle blessings en alle blessings, ik noem dat blessings en blessings, die ik ontvang in mijn leven, alles waar ik dankbaar voor ben. Het enige deel in mij dat kan ontvangen is mijn eigen divinity. En mijn eigen divinity is een extensie van de divine, van God, van de bron. En dat is ook wat de Bijbel zegt. Ik heb je gecreëerd in het evenbeeld. The kingdom of God is within. He, al die mooie dingen. Waar ze op doelen, in mijn beleving, in mijn ervaring, is jouw eigen goddelijkheid, jouw divinity within. Dus op het moment dat je iets ontvangt in het leven, wat het ook is, hè, of dat nou een partner inderdaad is, of geld, of een huis, of op het moment dat jouw divinity within het ontvangt, kan het ook ontvangen. Want het ego kan niet ontvangen. Het ego zegt, nee, je bent het niet waard. Nee, dat mag niet. Je moet niet zo arrogant doen. Je moet niet zoveel dit, je moet niet zoveel dat. Het ego maakt je elke keer met de grond gelijk. Het ego kan niet ontvangen, want het ego zegt, je bent niet perfect. Maar er is ook een ander deel in ons dat wel perfect is en onsterfelijk is en oneindig bestaat. En dat is die divinity within. En dat is waar de Bijbel over spreekt. Dat is waar Jezus over spreekt. In mijn beleving. En op het moment dat je verbinding dus leert maken met die divinity within, jouw eigen goddelijkheid, dan kun je het ontvangen. Volledig in overgave. En dat is die rechtstreekse verbinding met de divinity without. Met God, met de bron buiten jou.
Ja, ja. Dus via de dankbaarheid. Dus alles wat je om je heen ziet waar je dankbaarheid voor voelt, dat ga je echt bewust mee danken naar de divinity.
Nou, dat gevoel van dankbaarheid, dat gevoel ken je. Je weet hoe dat voelt.
Ja.
Dat is jouw divinity. Want alleen jouw divinity kan dankbaarheid voelen.
Ah, dus het gaat min of meer automatisch dan.
Juist.
Als je die dankbaarheid voelt,
dat is het communicerende deel met de God buiten jou.
Ja, ja, ja. Ja, en waarom zit dat ego zo te saboteren?
Goeie vraag. Vraag het aan je ego.
Ja,
waarom doe je dat?
Maar is dat dan gewoon echt de programma's uit het verleden? Is dat gewoon de trauma's die ontstaan zijn vanuit afdwaling, omdat we een vrije wil hebben?
Ja.
Hebben we keuzes gemaakt die we niet konden overzien? Oepsie, trauma, foutje bedankt.
Maar hoe vaak heb jij wel niet in je jeugd horen gekregen, dat mag je niet verwachten, weet je wel, doe niet zo raar, je moet blij zijn met wat je hebt. Niet te groot dromen, want dadelijk word je teleurgesteld. Onze hele jeugd zijn we eigenlijk continu geprogrammeerd met angst. Angst, angst, angst.
Ja, ja.
Ja, en dus dat we leven na leven na leven.
Ja, dus dat zit ook echt heel collectief, heel diep. Ja, dat was ook een realisatie die ik laatst had. Weet je, ik kom uit een gezin van 5 jongens, waarvan ik de 4e ben. En ik had oudere buurtjongens om mee te spelen. En ik vond de kinderen uit mijn klas niet stoer genoeg of zo. Ik ging altijd met oudere jongens om. Maar dat heeft bij mij onder andere een programma achtergelaten van uiteindelijk kan ik het niet. Uiteindelijk zal iemand anders het moeten doen.
Mm.
Dus als ik dan in zo'n situatie zit die ik ongelooflijk mooi vind, zit er iets in mij te saboteren en zegt, jij kan dit niet. Jij kan dit niet waarmaken. Jij kan dit niet dragen. Dit is voor iemand anders.
Ja.
En weet je, maar ik heb zoveel moois gedaan al in mijn leven. Een heel succesvol bedrijf opgericht. En met Lumens vind ik het hartstikke mooi wat we doen. En mensen zijn er weg van. Zulke mooie complimenten. En dan toch dat sabotagestemmetje, zeg.
Ja, ja.
Ja.
Ja, ik denk dat het voor heel veel mensen heel erg bekendbaar is. Ook voor mij, net zo goed. Dit is zeg maar wat er in ons gebeurt. En dit is zeg maar die keuze die wij op een gegeven moment moeten maken. Een tijdje geleden was ik aan het mediteren. Ik heb ook hele grote dromen, hele grote verlangens, ook voor de mensheid. En dan is ook die stemmer in mij, dat gaat jou nooit lukken. Dat kun je nooit. En op dat moment was er die stem, Bob, nee, jou niet, maar mij wel. En dat is mijn divinity. En dit is het, weet je wel. Dat klopt. Mijn ego gaat het ook niet lukken. Weet je, het is oké, weet je wel, ego. Ik snap jou. Het lukt jou ook niet. Je hoeft het ook niet te doen. Er is een ander deel in mij die dat wel kan. En dat is mijn goddelijke deel.
Ja, wauw.
En dit is wat ik continu teach en probeer uit te dragen. En probeer te verdiepen in mezelf. Elke keer, oké, weet je wel. Die shift van tijdlijn. Want dat ego is dus diegene die alleen maar redeneert vanuit logica, vanuit, hè? Mijn ego zegt, ja, dat is totaal niet logisch dat jij dit allemaal wil. Dat kun jij nooit. Maar op het moment dat je op die andere tijdlijn gaat staan, op het moment dat je in verbinding komt met die eigen innerlijke divinity, dan kom je in verbinding met, met de divine, met je eigen goddelijkheid. En voor God is niks onmogelijk. Niks. Werkelijk helemaal niks.
Ja. Ja, dat is echt gaaf.
Ja.
Ja, nee, ik weet het. Dat is echt, ja, die almacht, dat is echt... Maar ja, dat is ook... De grootsheid vind ik ook gewoon ongelooflijk. En ik loop dan ook telkens tegen een stuk ongeloof aan in mezelf. Van, hoe dan? Weet je, dat is echt... Ja, het is zo grenzeloos. En ik, ja, dan weet ik niet waar ik moet beginnen, joh.
Ik heb mezelf gerealiseerd dat op het moment dat ik hoe zeg, ja, hoe dan? Dat ik eigenlijk die vraag stel vanuit een level van bewustzijn. En dat het antwoord nooit gevonden kan worden op datzelfde level waarop de vraag gesteld wordt.
Mm-hmm.
Dus ik moet altijd overschakelen naar een soort van ander bewustzijn. En leren, en dit is ook wat ik mensen met wie ik samenwerk, meteen leer, probeer die hoe-vraag niet te stellen. Want hoe is gekoppeld aan logica. Hè, als ik dit doe, dan is dit het resultaat. Dat is zeg maar logica, dat is logisch.
Mm-hmm.
Maar het ding is dat de hoe alleen maar beantwoord kan worden door de divine. Als ik naar mijn eigen leven terugkijk en waar ik doorheen ben gegaan en wat ik ondertussen heb gecreëerd en wie ik ben geworden. Ik moet je heel eerlijk zeggen, niks van wat ik heb gedaan in mijn leven, wat goed is, wat positief is, wat mooi is, wat iets bijdraagt, is logisch.
Ja.
Niks is logisch. Dus het is iets wat wij niet kunnen bevatten met onze ratio, met ons logische brein. Wij kunnen alleen maar achteraf zien, als ik nu kijk naar mezelf en naar mijn leven, naar de dingen die ik heb ervaren, de dingen waar ik doorheen ben gegaan. Nu zie ik, ja, het was logisch. Het was nodig. Ja, ik snap het nu.
Ja.
Maar op het moment dat je erin zit, is het niet logisch. Kun je het niet helder krijgen? Snap je het niet? Dingen worden pas logisch achteraf.
Ja.
Als je terugkijkt op je leven, denk je, ah, ja, dankjewel. Weet je, het hele leven is gewoon een masterpiece dat wordt aangestuurd door de divine. En het is gewoon een meesterplan. En het is zo groot, ons logische brein, onze logica kan daar niet bij. En ik denk ook niet dat dat iets is wat je dus zou moeten willen. Want het is het domein van de divine.
Ja.
Het enige wat belangrijk voor ons is dat wij dus in die vertrouwen blijven. Want het wordt geregeld, er wordt van mij gehouden, ik word gedragen, ik ben welkom en ik word beschermd.
Ja, dat is echt de grote uitnodiging inderdaad. Want dat schrijf je ook, daar schrijf ik over in je boek. Van wij denken vooral in objecten en in de vorm, maar uiteindelijk gaat het ons om het gevoel wat het gaat brengen. Maar wij richten ons op die vorm en het object. Ja. En om dat los te laten, dat wij gewoon echt niet weten hoe het zich gaat manifesteren. Ja, dat is wel echt een stap.
Ja, dat is een hele grote stap. En die stap kun je dus maken door die identiteitsshift te maken. Door te zeggen, oké, wat wil ik wel? Ik wil bijvoorbeeld een mooi gezin. Of ik wil heel graag in het buitenland wonen. Of ik wil... je hebt bepaalde verlangens, je hebt bepaalde wensen. En er staat helemaal niks tussen jou en liefde in. Er staat niks tussen jou en overvloed in. Er staat niks tussen jou en geluk in. Maar dat is wel wat wij denken. Wij denken elke keer, als ik dit heb, dan voel ik me gelukkig.
Ja.
Maar wat nou als je die twee kan laten samensmelten? Dat is union. Wat nou als ik nu al, vanuit waar ik nu leef, mezelf gelukkig kan voelen? Zonder dat ik dat daarvoor nodig heb. Dat kun jij. Dat is wat de kracht is van de mens. Dus jij kan je ogen sluiten. Jij kan bepaalde dingen visualiseren. Jij kan bepaalde herinneringen oproepen. Maar je kunt ook bijvoorbeeld met je bewustzijn naar de toekomst reizen. Oh, als ik dat zou hebben, dan zou ik me zo voelen. En dan breng je datgene wat je wil, het object, naar het huidige moment, naar jou, naar jouw bewustzijn. En dan word je er al één mee. En dat maakt jou een magneet. En dan ga je vanzelf dat aantrekken. Want alles is gebaseerd op frequentie. Dus als jij al de frequentie hoort, komt het vanzelf naar je toe. En hoe en op welke manier en wanneer, dus de timing, dat is iets wat je mag loslaten. Dat is aan de divine.
Mm-hmm. Ja, ik denk dat dit ook wel heel herkenbaar is, ja. Dat zie ik ook met ceremonies of retreats gebeuren om me heen. Dat er een bepaalde stilte is op een gegeven moment. En dat mensen, waaronder ik, zo diep kunnen voelen en bij zo'n ja, pracht en schoonheid uitkomen. Dan denk ik, wow, ja. Wat zit er toch in mij?
Ja, mooi.
Maar ik heb dat nooit herkend als, oh, dat is dan God of zo. Of dat is dan de divine. Want dat, ja, dat zou jij dan, in jouw boek heb je het dan over de deva. Dat zou jij dan de deva noemen? Of de, hoe, ja? Hoe noem je dat?
Ja, ja, als je kijkt naar God, dan hebben we vaak het idee van, oké, dat is een soort van, ja, dat is een soort van mens. Een soort van figuur. Ik weet niet wat het beste woord ervoor is.
Een wezen, een entiteit.
We gieten het weer in vorm.
Ja.
Maar als we het hebben over God, dan hebben we het eigenlijk over een frequentie, hebben we het over een bron. Dan hebben we het over een high frequency iets, over een bewustzijn. Een bewustzijn dat gevuld is met liefde, met kracht, met licht, met vreugde, met kalmte. Weet je, God is joy. God is liefde. Wij gieten dat in een soort van vorm. Oké, dat is een mannetje, ziet er ongeveer zo uit. En, hè, maar het is een gevoel, het is een energetisch aspect.
Ja.
En als jij jezelf verbindt met dat gevoel van joy, dan sta je in rechtstreekse verbinding met de divine, met God. Als jij je verbindt met die gevoelens van bliss, dus als jij dat gevoel van bliss naar je toe trekt, ben je één. Met de divine. Ben je één met God?
Ja. Ja, hier zat ik laatst mee te spelen. Beide kanten op. Zat ik laag en toen dacht ik, nou, ik ga er eens op intunen. Ik ga eens naar nu. En toen kwam ik ook echt op het punt van echt omslag en transformatie. Die negativiteit die was weg. En ik kon echt verbinden met echt joy, wat je zegt.
Ja.
En toen ging ik hem ook andersom weer pakken van, oh, dus ik kan echt kiezen. Juist, kan ik dan even teruggaan? Dus ik zat ermee te spelen. En ja hoor, ik zat weer in die laagte. Poef, zo. Ik dacht, wow, we zijn echt het volledige potentieel. Waarin we echt vrij zijn om te kiezen.
Ja.
Ja, maar dat is wel echt, ja.
En dat is zeg maar, dit is dus de practice. En de vraag is, wil je deze practice doen? Piekeren en zorgen maken. Het resultaat is dat je dingen krijgt waar je om kan piekeren en waarom jij je zorgen kan maken. Want dat is wat je aantrekt. Dat is de frequentie die je uitstraalt. Oké, wacht, ja. Ik ben dit aan het doen. Continu bewustzijn. Niet wegzakken in dat onderbewustzijn, op die automatische piloot. Hup, terug naar dit is wat ik wil. Dat is jouw kracht. Oké, hier op deze tijdlijn ga ik staan. Dit wil ik voelen. Oké, ik voel het. En dan, de rest hoef je niet te doen. Je hoeft alleen maar dat blijven voelen. En dan magnetiseer je dat naar je toe.
Ja. Ja, ik ben hierop gaan letten en het is bizar wat ik dan ontdek. Want ik zie het continu, wat ik zelf dan doe, maar ook, nou, laatst een man, en ik had een hele mooie verdiepend gesprek mee. En ik zei tegen hem, ja, ik voel bij jou een soort angst of wantrouw of zo. Toen zei hij, ja, ik ben bang dat jij niet de man bent wat ik denk dat je bent. Nou, heel mooi, heel open. Maar uiteindelijk werd hij de man die anders gedrag ging vertonen dan wat hij eerder had beloofd. En dacht ik, ja, maar je manifesteert het nu zelf waar je bang voor bent.
Mm.
En ook iemand anders, die is ook echt bewust van, ja, ik trek dit echt zelf aan. En dan, maar de grootsheid hiervan, dit is echt
huge.
Ja, mind-blowing.
Ja, mind-blowing, ja.
Ja, weet je, maar terugkoppelend aan hoe we het gesprek begonnen van, we beginnen bij het begin, we beginnen bij onze eigen waarneming. En hoe komen we dan daar vandaan bij God uit? Weet je, hoe herken je dat dat de God is? Weet je, hoe zou je die brug slaan? Want dit is wel heel goddelijk. Want dit gaat zo buiten je om. Hoezo? Die vrouw bijvoorbeeld, die dus, zij manifesteert continu pech in het openbaar vervoer en dingen op de, en mensen die haar niet attent behandelen.
Ja.
Ja, dat gaat zo buiten haar macht om, zou je zeggen, vanuit een ego-perspectief. Van ja, hoe kan ik dat nou veroorzaken? Dat is gewoon...
Ja.
Weet je? Maar, ja. Ja, hoe zou je die brug slaan?
Nou, dit is dus het meest confronterende. En daarom zeg ik ook zo vaak, het spirituele pad is niet alleen maar love and light. Verre van. Want op het moment dat wij ons gaan realiseren van, oh, maar wacht eens even. Ik trek de dingen aan op basis van wie ik ben. Op basis van mijn eigen frequentie. Ik heb heel lang persoonlijk niet kunnen dealen met dit gegeven. Ik heb heel lang mezelf afgevraagd, hoe kan het in godsnaam dat als je een vrije wil hebt, hoe kan het in godsnaam dat als ik alle keuzes heb die ik heb, hoe kan het dan dat ik in godsnaam dit gezin uitkies? Met deze ervaringen. Oh, dus het is mijn eigen schuld. Ah, wacht, het is mijn eigen schuld dat ik dit heb gekozen. Het is mijn schuld dat ik dit heb gekozen. En dan komen mijn verwijten en dan ben ik stom en dom, weet je. En dan ga je in die neerwaartse spiraal met jezelf. En dit is wat het spirituele pad zo ontzettend moeilijk maakt, is, en ook meteen verlossend, de verlossing is, jij bent zelf de verlossing. Jij bent het zelf. En op het moment dat jij je gaat realiseren van, wacht even, weet je wel, er is iets anders, het heeft helemaal niet te maken met schuld, oh, ik heb het dus gedaan, weet je wel, dit is wat het ego doet, hè? Oh, het is mijn eigen schuld. Op het moment dat je daar een beetje van af kan, en je realiseert van, wacht even, ik heb wel degelijk invloed op hoe ik me voel en hoe ik het leven ervaar, dan kun je dus die stap maken naar, oké, ik ben de creator, ik ben de creator van mijn eigen realiteit. En dit is dus het moeilijke van het spirituele pad. Mensen die alles buiten zichzelf de schuld geven voor hun gevoel. Het is jouw schuld dat ik nou gekwetst ben. Dit is ook wat wij leren als kind. Hoe vaak, ik in ieder geval wel, maar ook andere mensen die ik spreek, heb je wel niet te horen gekregen, oké, oma die voelt zich nou vervelend, of papa die voelt zich nou rot, dat is jouw schuld, bied jouw excuses aan. Mm. En daar als kind leren wij dus al, oh, wacht even, als dit vaak genoeg gebeurt, oh, wacht even, ik ben verantwoordelijk voor het geluk van iemand anders. Het is mijn schuld dat die andere zich niet goed voelt. En dat moet ik fixen. Dat moet ik oplossen. Dus dit is wat wij leren. Zo worden we opgevoed. En dan moet je in één keer heel die programmatie omgooien. Van, oh, wacht even, weet je wel. Ik heb toch altijd geleerd dat het andermans schuld is. Ik bedoel, ja, het is mijn schuld dat papa zich nou rot voelt. Of mijn schuld dat mama zich nou verdrietig voelt. Dus nu voel ik mij verdrietig. En nu is het jouw schuld. En dit is die shift. Het werkt eigenlijk andersom. En dit is zo moeilijk. Want het is een programmatie. We zijn gewoon zo gaan denken.
Ja, en dat is hardnekkig. Ja, tenzij je echt kunt intunen op het moment. En dat is dan hoe dat bij mij gaat. Als ik echt intune op dit moment en voel dat die keuze er is. Dat er ook joy is om op in te tappen. En een heel ander, nou niet een verhaal, maar gewoon een andere frequentie. Ja, dan pas kan ik die oude programma's echt loslaten. Dat ik voel die zijn niet meer sturend, niet meer dominerend.
Ja, en dat is inderdaad, dat is dus zeg maar jouw goddelijkheid. Dat maakt jou zeg maar als mens goddelijk, want niemand anders kan dat. Een dier kan dat niet. Ja, jij bent het enige wezen op deze planeet die dat kan. En wat wij doen is, wij wachten tot de omstandigheden perfect zijn. Wij zeggen, als de omstandigheden perfect zijn, dan kan ik mezelf zo voelen. Dan wel. Ja. He, als ik genoeg geld heb en als ik een perfecte partner heb. En, weet je, ja, dan kan ik mezelf wel goed voelen. Maar zo werkt het dus helemaal niet. Het werkt precies andersom. En daarom zeg ik ook en teach ik ook altijd, zorg ervoor dat je jezelf nu al zo gelukkig als mogelijk gaat voelen. Want anders krijg je dat principe van, oké, als ik dat geld of die baan of die partner of deze gezondheid heb, en dan ga ik mezelf gelukkig voelen. Tegen de tijd dat je daar dan bent, zul je merken, oh wacht even, het bracht me eigenlijk helemaal niet dat geluk op. Waarvan ik dacht dat het me wel zou opgeven of opleveren.
Mm-hmm.
Want jij bent namelijk innerlijk niet veranderd. Je bent nog steeds dezelfde persoon.
Ja.
Met dezelfde bewustzijn en met dezelfde trauma's en met dezelfde overtuigingen en met dezelfde programmaties. Dus het is super belangrijk dat wij nu al het leven leren zien en onszelf leren zien vanuit die blessings en blissings. Van wat is er wel? Het ego ziet altijd alleen maar het gebrek. Datgene wat er niet is. En daarom ben ik ongelukkig. Ik heb geen kind, daarom ben ik ongelukkig. Ik heb geen partner en daarom voel ik me eenzaam. Ik heb dit niet en daarom voel ik me zo. En dit doen we leven na leven na leven na leven. En hopelijk komt er dus ooit een moment dat we denken, ja, er moet toch iets anders zijn? Ja, dit moet toch een ander mechanisme? Ja, en dan komt langzaam het besef en dan ga je die vraag stellen, ja, maar hoe zit het dan? En wat de divine dan doet, stuurt jouw mensen, situaties, omstandigheden die jou helpen, die jou ondersteunen, die jou inzichten geven, nieuwe perspectieven bieden. Ah, kijk daar eens naar. Oh, misschien moet je daar die kant eens oplopen. Het wordt aangestuurd. Als jij jezelf maar die vragen gaat stellen. En dan kom je op een gegeven moment tot nieuwe inzichten, nieuw bewustzijn, letterlijk. En beweeg je naar die andere tijdlijn met jezelf.
Ja, weet jij een manier om dit al op een kleinschalige manier te oefenen? Weet je wat, ik denk met een droompartner bijvoorbeeld, dat kan wel echt heftig zijn. Dat kan Divinity mensen op je pad sturen die echt pijn hebben, dat kan allemaal weer. Maar misschien op kleinere schaal, om dit proces, dit principe eigen te maken. En dat je dan voelt, ja. Hey, wow, zo werkt dat. En dat je er bekender mee raakt en op vertrouwt. En dat op die manier, ja, als een soort torens, alles wat je uitzendt weer van binnenuit steeds groter wordt. En dat het zo door kan groeien.
Ja. Stap 1 is denk ik, oké, wat wil je? Wat wil je ervaren? Kijk, je kan bijvoorbeeld zeggen, laten we even zeggen een partner. Kijk, weet je wat het is? Het ego ziet het als het object, de partner. Maar het gaat helemaal niet om de partner. Het gaat over iets wat veel dieper is. En wat is dat dan? Het gaat over het gevoel. Dat is het aspect. En zo breng je dus betekenis en breng je waarde naar deze wereld. Naar het object. Dus welke betekenis heeft een partner voor jou? Wat zoek je eigenlijk? Want als je zegt, ja, een partner, ja, dan past iedereen. Dus het algemeen. Dus waar staat die partner eigenlijk voor? Staat die voor verbinding? Hè? Ik mis verbinding. Wat, met andere woorden, wat mis je nu in je leven? Wat mis je nu in je leven? Wat is er op dit moment niet? Wat aan jou knaagt?
Ja, precies. Ja.
En als je dat weet, en stel het is bijvoorbeeld verbinding wat ik mis. Laten we het daar even makkelijk houden. Ik mis verbinding. Oké, hartstikke goed dat je dit al duidelijk hebt. Dit is al stap 1, dat je dat helder hebt. Wat kan jij nu al doen in het huidige moment om meer verbinding te voelen? Nou, wat zou je kunnen doen? Je zou je kunnen verbinden aan de community. Je zou vrienden kunnen opzoeken. Je zou diepere gesprekken kunnen voeren met mensen. En er zijn een heleboel dingen die jij al in het huidige moment kunt doen om dat gevoel naar je toe te brengen. Om die realiteit eigenlijk al waar te maken. Dus iets wat eerst heel ver weg was, wordt nu, of komt nu in één keer heel dichtbij. Omdat jij daar zelf al voor zorgt. En dan tril je al op de juiste frequentie voor het aantrekken van de juiste partner.
Ja, precies. Dus dat is ook iets externs natuurlijk. Een community, een goed gesprek.
Ja, maar dat is niet erg. Want jij, je leeft in deze wereld en jij kunt jezelf ergens al heen dragen.
Ja.
Dus jij kunt die verbinding al zoeken met andere mensen op grotere schaal dan dat je nu doet. En dat is ook wat Divinity zegt. Hè? Als je bijvoorbeeld een partner wil zoeken, kan het zomaar zijn dat Divinity zegt, ja, weet je, jouw partner zit daar, weet je wel. Jij moet wel daarheen. Maar jij blijft precies. Maar elke keer hier in je huis.
Ja, precies. Ja, ja,
je moet de actie ondernemen. Dat hoort bij het proces.
Ja, we moeten ons wel in een positie brengen waarin we kunnen ontvangen.
Ja. En waar die persoon dan in dit geval even uithangt.
Ja.
Dus, weet je moet de acties ondernemen. Dus je zegt, ik wil de partner, oké, wat ik ga doen is met mezelf afspreken. Ik ga één keer per week, ergens een hapje eten, ergens uit met vriendinnen of iets leuks doen. Ik ga zorgen dat ik vaker verbinding zoek met bijvoorbeeld iemand met wie ik goed kan praten op een deep level. Ik ga er zoveel mogelijk aan doen En dit is zeg maar jouw acties aan laten sturen vanuit de divinity within. Ik ga zoveel mogelijk doen waardoor ik die verbondenheid al voel. Dus eerst kom ik erachter, het object, de relatie, dus zeg maar het object, dat staat hiervoor, het staat voor verbinding. Oké, hoe kan ik mijzelf alvast naar de verbinding brengen? Dat is nummer 2. Dan word je dus die magneet, want dan tril je op de frequentie van verbinding. En dan is het, oké, heb ik genoeg geduld om te wachten tot divinity de juiste partner in mijn leven brengt. En dit is ook waar we moeite mee hebben. Want wij zeggen, oké, ik wil heel graag die partner, maar het moet wel binnen 6 maanden.
Ja.
het moet wel binnen 3 maanden. Het moet wel binnen zo. Dus die context van groei voor onszelf, die maken wij eigenlijk heel erg klein. Hè, als het binnen die 6 maanden niet is gelukt, dan voelen wij, hebben wij het idee, oké, nou heb ik gefaald. Weet je? Nou heb ik echt gefaald. Nou ben ik echt een mislukkeling. Zie je nou wel, in 6 maanden, ik kan het niet, het lukt mij niet. En dan geven we pas op. Dus we moeten die kaders van groei, moeten we verruimen tot de capaciteit van de divine. Oké, daar is weer ruimte. Oh, oké, en wat dan komt, oké, nou moet ik dus het geduld trainen. Dat is een divine quality, geduld.
Ja. Ja, mooi. Nou, ik denk dat het genoeg gesprekstof ook weer geeft voor de volgende opnames die we gaan maken. Ik denk dat we al heel wat hebben gebracht nu. En ik denk zo'n online gesprek is ook wel fijn om het een beetje behapbaar te houden. Heb jij voor jouw gevoel nog iets wat je wilt toevoegen aan de hand van de beginvraag? Van je wordt als mens wakker, je hebt zintuigen, 2 handen, je bent mens. Maar hoe kom je dan vanuit dat ego-perspectief, zeg maar, tot een godsbesef? Van oh wauw, we zijn allemaal één, alleen in een andere ervaring. Heb je daar nog iets aan toe te voegen van, nou, dat kan er eigenlijk nog wel bij, dit gesprek?
Nee, eigenlijk niet. Ik denk dat het voor nu heel vol is. En ik denk dat het al een hele stap is, zeg maar, als je jezelf gaat realiseren van, oh, wacht even, ik heb een keuze. Ik kan mezelf op een tijdlijn zetten waar ik die verbinding al ga ervaren. En die liefde en de vreugde en de kalmte en de rust in mezelf kan oproepen. Ik denk dat dat een eerste stap is. Maar als je de mensen thuis iets wil meegeven van, weet je, ga daar eens mee oefenen. Ga hier eens mee oefenen. Want dit is, zeg maar, jouw goddelijke potentie. Wat jou brengt in dat gevoel van verbondenheid, gevoel van liefde. En dat is de divine.
Ja. Ja, ik vind het heel mooi. En ik herken het ook gewoon. En dat vind ik zo krachtig. Van wow. Ja, wat ik dus zie is dat we echt invloed ook hebben op onze binnenwereld en daarmee onze buitenwereld. En, nou ja, onszelf een handje kunnen helpen. Want we zijn één. Weet je? En ik voel ook gewoon de pijn van leed bij anderen en in de wereld. En ja, ik kan me daar gewoon niet van loskoppelen. Weet je, dat voelt dan voor mij juist afgescheidenheid als ik me daarvan loskoppel en het me koud laat. Ja, ik vind het echt heel mooi om hier stappen in te kunnen zetten en het steeds meer te gaan herkennen. Dus super bedankt daarvoor.
Graag gedaan.
Beste kijkers, ik hoop dat jullie er ook van hebben genoten. Deel het dan met je naasten in je netwerk op onze tijdboek lumens.nl website. Kun je inschrijven voor de nieuwsbrief en het boek van Istara vinden. En laat een opmerking achter. Je kunt de kijkersvraag insturen voor de volgende keer. Dan kunnen we die gaan meenemen en daarop inspelen. En dat was hem dan wel voor nu. Aho.
Aho. Dankjewel.